Wat is het fijn om hier weer in levende lijven te staan en jullie gezichten te zien. Want we hebben natuurlijk in het voorjaar een paar keer een filmpje naar jullie gestuurd met een korte overdenking. Maar eerlijk gezegd vond ik het niet echt wat om daar ergens in een kamertje thuis te gaan zitten met mijn telefoon en naar mijn eigen hoofd te kijken om mezelf op te nemen. Maar ik weet niet, Dick, of het lukt met de PowerPoint-presentatie. Ik kreeg van een van de Hebronieten een hele leuke foto en ik dacht, misschien vonden jullie het eigenlijk wel heel relaxed om gewoon thuis een preek te kunnen kijken op de bank. En missen jullie dat om met je voeten omhoog te kunnen gaan zitten en je kopje koffie erbij? Hebben jullie enig idee bij wie dit thuis is? Echte Hebron-kenners? Dit is bij Henk en Ellen thuis. Ellen stuurde mij dit fotootje door. Vond het wel erg grappig. Dat, voor jullie was het, maar ik keek dus vooral zelf tegen mijn eigen hoofd aan. En dit is echt zo blij dat ik weer hier mag staan met jullie. Ik hoop dat jullie een beetje zin hebben in een preek. Dat jullie trek hebben in Gods woord. We gaan namelijk een nieuwe serie starten. En we hebben deze serie als titel gegeven. Hoe heerlijk is uw naam? Heerlijk. Er zit in het Nederlands zo prachtig die dubbele betekenis in. Bijbelse heerlijk betekent groot, majestueus, machtig. En het Nederlandse heerlijk, wat we zo vaak gebruiken, van erg lekker, aangenaam, plezierig. We vonden het namelijk wat ver gaan om onze serie te noemen Heer, u bent om op te eten. Maar eigenlijk bedoelen we dat een beetje. God is zo geweldig en wij willen dat aan jullie hopelijk laten zien in deze serie. En we doen dat vanuit de psalmen. We hebben een aantal psalmen gekozen waarover we gaan spreken. En we willen jullie laten zien hoe goed God is, hoe hij is, wat zijn eigenschappen zijn en ook wat Gods verlangens zijn naar ons toe. En hoe we die verlangens mogen gaan beantwoorden. En de eerste preek mag ik gaan houden over psalm 8. Prachtige psalm van David. Psalm 8. Ik heb de tekst voor jullie op de beamer gezet. Het scheelt weer een hoop opzoekwerk. Een psalm van David. Voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. U, die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Mag het volgende. Op Instagram volg ik een account en die heet What's Up Je Boterham. En dat zijn allemaal uitspraken van kinderen. En elke dag wordt er een nieuwe kinderuitspraak geplaatst. En laatst, ik scroll af en toe even op Instagram, ben zelf er niet zo actief op, maar het is soms leuk om eventjes te bladeren. En daar stond dit stukje. Ouders zijn op vakantie onderweg naar Noorwegen, zien een heleboel mooie dingen buiten. En op een gegeven moment zegt die moeder in de auto tegen het meisje Ninne, het meisje is 5 jaar, dan zegt die moeder, kijk Ninne, aan jouw kant. Maar Ninne die kijkt niet op van haar iPad en die zegt, laat me raden, weer een waterval? En ik dacht, zijn wij soms niet als dat kleine meisje zo bezig, zo verdiept in onze eigen dingen? We hebben al zoveel gezien van God, we hebben zo vaak gehoord. God heeft jou gemaakt, hij kent je, hij houdt van je. Kijken we er nog van op? Of gaan we gewoon door van waar we mee bezig zijn? Kunnen we dat stukje verwondering nog opbrengen? Ik weet niet hoe het bij jou zit, soms merk ik dat bij mezelf. En dan denk ik, wat is het goed om dan weer zo'n psalm te lezen als die van David. Maar die juicht over Gods grootheid. En dat hij je daarin mee wil nemen. Ik hoop jullie daar ook een beetje in te kunnen meenemen vanochtend. De vertalers van deze psalm, van de verschillende vertalingen, zijn het niet helemaal eens over waar deze psalm nou precies over gaat. De herziene Statenvertaling geeft als titel van deze psalm de majesteit van de Heere. Terwijl de NBG, onze andere bekende vertaling, die geeft aan de mens, de kroon der schepping Gods. Twee heel verschillende titels. De ene zet God centraal, de andere zet de mens centraal. Ik dacht erover na, ik dacht welke titel vind ik nou eigenlijk het beste bij deze psalm passen. En ik dacht, eigenlijk zou je ze moeten samenvoegen. Het gaat over de grootheid van God, maar grootheid zie je alleen ten opzichte van kleinheid. Het gaat over de bijzondere relatie juist tussen die grote God en die kleine mens. Dus ik zou hem eerder zoiets noemen als de machtige Heere heeft het mensenkind gekroond. Over God en over de mens. Misschien iets voor een volgende Bijbelvertaling, dat ze mij ook vragen, maar verwacht het eigenlijk niet. Als ik zo denk aan David en aan deze psalm, dan verwacht ik eigenlijk niet dat hij deze in zijn studeerkamer heeft geschreven. Dat hij achter een vel papier zat en dacht, laat ik nu deze psalm eens schrijven over Gods grootheid. Ik stel me zo voor dat hij aan het eind van een werkdag, na al zijn verplichtingen als koning, al zijn verantwoordelijkheden, al zijn zorgen, dat hij naar buiten ging om alles eens even op een rijtje te zetten, alles eens even te overdenken, met God te bespreken, zijn zorgen bij God neer te leggen, God om wijsheid te vragen. En dat hij dan vanuit zijn eigen zorgen opkijkt naar die sterrenhemel. Hij zag er ongetwijfeld veel meer dan wij nu, met die luchtvervuiling en die lichtvervuiling. Hij zal een hele hemel vol sterren hebben gezien. En dat Gods geest dan dit lied in zijn hart liet opborrelen, hij niets anders kon dan overweldigd raken door die grootheid van God en zijn naam prijzen. Een tijdje geleden las ik een column in de krant, in de Trouw, van een niet-gelovige vrouw, maar die daar een column in schrijft, dat is altijd wel leuk om te lezen. En zij schreef over een ritje wat zij maakte van het land, in het ergste in de provincie was ze geweest, en ze reisde weer naar huis met de trein naar Amsterdam. En het was donker en ze keek naar buiten en ze dacht, het is een heldere avond, ik zou sterren moeten zien. Maar nee, door het licht in haar treincoupé kon ze amper naar buiten kijken. En zag ze alleen een donker gat en haar eigen weerspiegeling in het raam. Geen sterren. En toen ze thuis kwam in Amsterdam en het laatste stukje van het station naar huis fietste, zag ze boven het ijs, zoals zij het zo mooi schrijft, één zielige ster twinkelen aan de hemel. Dat was het. En zij zei, ik ben bang dat als we het zicht op de sterren kwijtraken, dat we het zicht op de eeuwigheid kwijtraken. Dat we de lange lijnen niet meer gaan zien, dat we ons eigen leven niet meer in perspectief zien. En ik dacht, dat is misschien wel waar in onze westerse samenleving. Als wij in onze huizen zitten, in onze steden, in onze dorpen, achter onze eigen schermpjes en de sterren niet meer zien, dan missen we iets van Gods perspectief en van zijn grootheid. En dan is er het gevaar dat we veel te veel met onze eigen dingen bezig zijn. En ook dat we het idee hebben dat wij de controle wel hebben over ons leven, over onze eigen dingen. Dat we onszelf te groot en God te klein maken. Ik denk dat het ook consequenties daarin heeft hoe we omgaan met de schepping. Henry Nouwen die vroeg zich af, hoe zien wij de schepping? Als een voorwerp die we kunnen gebruiken voor onze eigen behoeften? Of zien we de schepping als een heilige plaats, waarin God zichzelf aan de mens openbaart? Sterren, zo belangrijk dus, om naar te kijken, om regelmatig bij stil te staan. Het liefst zou ik jullie nu allemaal meenemen naar buiten en een mooie sterrenhemel laten zien, maar dat, ja, dat zit er helaas niet in. Hè? Daarom moeten we het maar met een plaatje doen en met een stukje theorie. De wetenschappers die zeggen dat in het huidige waarneembare heelal, dat er ongeveer 100 miljard sterrenstelsels zijn. En zij gaan ervan uit dat in elk sterrenstelsel ook weer gemiddeld ongeveer 100 miljard sterren zitten. Dat betekent dat het aantal sterren in het waarneembare heelal volgens de wetenschappers zit op 10 triljard. Dat is een 1 met 22 nullen. Dat zijn getallen waar je toch echt helemaal niks bij kan voorstellen. En één van die sterrenstelsels is ons melkwegstelsel. Dat is het volgende plaatje. En ons melkwegstelsel is een vrij groot sterrenstelsel. Er zitten 200 tot 400 miljard sterren in dat sterrenstelsel. En nu is het zo dat ik één van die sterren, die heb ik meegenomen. En eigenlijk is die 1,4 miljoen kilometer doorsnee, dus dat kreeg ik even niet achter op mijn fiets. Maar ik heb hem in een kleine versie meegenomen. En dat is onze zon. En er staat, de hemel is het werk van uw vingers. Dat zegt David. Dus ik dacht, dit klopt wel redelijk in verhouding lijkt mij. Als God zo die sterren met zijn vingers op zijn plaats zette, heeft aardig vuurvaste handen, denk ik. Want de zon is 5500 graden Celsius. Dus je zou hem niet zo vast kunnen houden. Maar goed, die kan dat. En die zetten alle sterren op zijn plek. Miljarden sterren. En één van die sterren is onze zon. En dan om die zon heb je allerlei planeten die zelf geen licht geven. Het zijn er 8. Je hebt wat dichterbij de zon, Mercurius. En dan heb je Venus en Mars. Saturnus, Jupiter, Uranus, Neptunus. En dan één van die 8, niet eens zo'n hele grote, is onze aarde. In Gods hand, nou wat is het? Een knikkertje. En dan op die aarde leven 7 miljard mensen. Alleen op de groene stukjes. Dat is nog niet de helft. Ik zou de stipjes er niet op kunnen zetten met een hele dunne pen, 7 miljard. Dat past niet. Toch wonen al die mensen op die aarde. En dan staat er, God kent ieder individu op die aarde. Niet met een vluchtige blik, nee, hij kent ze en zelfs al hun haren zijn geteld. Als ik daarover nadenk, over die enorme aantallen en hoe verschrikkelijk klein wij zijn, ik ben, kan ik me daar gewoon niks meer voorstellen. Het gaat zo duizelen als ik dat maar probeer, die afstanden, die lichtjaren, die aantallen. Het is ongelooflijk, vind ik. En ik moet eerlijk zeggen, het roept ook wel vragen op. Dat je denkt, Heer, waarom? Waarom zo enorm veel sterren? Wat is het voor nodig? Wat is uw plan? Wat is uw bedoeling daar nou mee? Al die sterren, al die afstanden, alles altijd in beweging. En dan die ene kleine aarde. Stelt niks voor in dat hele heelal. Is die dan zo belangrijk en waarom dan? Klopt het echt wat u zegt? Klopt het echt wat de wetenschappers zeggen? Ik weet het niet. Het zijn waarom vragen die we ons, waar we geen antwoord op kunnen vinden. Maar als ik dan bedenk hoe klein ik ben, dan snap ik ook dat ik daar geen antwoord op kan vinden. Want het zou heel vreemd zijn als dat ene mini stipje op deze aardbol het zou snappen. De beweegredenen van God en zijn uiteindelijke motieven. Hoe kunnen wij Gods gedachten doorgronden? En dan kunnen we ons alleen met David samen verwonderen. Verwonderen omdat we weten dat het waar is, omdat we zijn liefde gemerkt hebben. Zijn zorg gemerkt hebben. Tenminste, ik hoop dat je dat gemerkt hebt in je eigen leven. Dat God daar is met die liefde en die zorg. Ik heb het gezien bij mezelf. Ik heb het gezien bij anderen. Ik heb het zoveel gezien dat je gewoon weet, ik snap er helemaal niks van. Maar deze grote God komt met zijn liefde naar de mens toe. Hij heeft aandacht voor ieder individu. Aandacht. Hij loopt er niet even snel langs heen. Ten aaien over een bol of een overal blik, zoals ik hier een beetje zo over jullie heb. Nee, hij ziet, hij kent, hij staat stil. Terwijl alles beweegt, alle planeten draaien om elkaar heen. En God die kiest ervoor om stil te staan bij ons. In de Engelse vertaling wordt het woord mindful gebruikt. Een hele populair woord in deze tijd. Dat je dingen mindful moet doen. En God is mindful naar ons. Op zijn gemak, hij neemt de tijd. Hij heeft geen haast, hij staat stil bij ons. Is bewogen met ons, geeft om ons, zorgt voor ons, houdt van ons. Dat is toch onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Onze God die dat doet. En dat niet alleen, God verlangt ook naar ons. Deze grote God die alles heeft wat hij maar zou wensen. Die verlangt naar die wederzijdse liefde. Hij verlangt naar een relatie met ons. Snap je toch bijna niet? Je zou zeggen, God heeft toch wel genoeg aan zichzelf. Heer, waarom? Waarom heeft u daar nou zo'n verlangen naar? En ik vind dat Tim Keller in zijn boek In alle redelijkheid daar iets heel moois over schrijft. Hij zegt, onze God is een drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die leven in zo'n innige liefdesrelatie. Ze houden zoveel van elkaar. Het is als het ware een soort dans. Eén grote dans om elkaar, gericht op de ander. Een dans van vreugde, een dans van liefde. En zij genieten daar zo van dat ze behoefte hebben om dat steeds meer uit te breiden. Niet omdat ze iets tekort komen, maar omdat het zo mooi is om het te vermenigvuldigen. Om het groter te laten worden, omdat het zo genieten is. En God koos daar de mensen voor uit. Hij maakte daar de mensen voor om te delen in die innige liefdesrelatie. Om deel te nemen aan die dans. Een dans waar ze vrijwillig aan mogen deelnemen. Als ze dat willen. Zodat het liefde is. Gericht op de ander. En mensen zijn het gelukkigst als ze zich richten op God. En God zich richt op hen. De volmaakte relatie. En vanuit die relatie, zegt David hier in zijn psalmen, geeft God de mens een hele mooie taak. Namelijk, hij kroont ze met eer en heerlijkheid om te heersen, de aarde te beheren. Goed te zorgen voor die aarde die God zo prachtig gemaakt heeft. Om het te laten groeien en bloeien en tot zijn recht te laten komen. Het ideaalplaatje uit Genesis 1 natuurlijk, maar ik denk dat David, die hoefde maar weer binnen te lopen in zijn paleis om zijn ruzie en de zonen te horen. Het ideaalplaatje was ver te zoeken. We hoeven maar naar buiten te lopen en we zien het afval al op de grond liggen. We hoeven er krant op te slaan. We hebben natuurlijk allemaal de beelden gezien van Lesbos, van Moria. Is dat het ideaalplaatje van God? Nee. De kroon is de mens van hun hoofd gegleden. De kroon die ze van God gekregen hebben. Ik las iemand, een historicus, die het had over deze coronatijd en die zei, mensen hebben zich op grond van de Bijbel zichzelf de macht aangemeten, zichzelf een kroon opgezet. Maar nee, hier staat, God heeft de mens deze kroon gegeven. Het is de plek die wij van God gekregen hebben. Maar er is een zootje van gemaakt. Maar wat is het dan mooi dat deze psalm, zonder dat David het wist, ook ontzettend profetisch bleek te zijn. Het wees naar die ene mens die er geen zootje van maakte. Eventjes een glaasje water. In Hebreeën 2 wordt deze prachtige psalm 8 aangehaald. Wordt hij aangehaald met het oog op de Heer Jezus. En er staat, Jezus die werd voor korte tijd onder de engelen gesteld. En hij kwam naar de aarde. Om te doen waar God hem voor vroeg. Niet om sterk en groot en machtig te zijn. Om maar als heerser op te staan over de aarde. Nee, hij kwam als die kleine baby. Als die kwetsbare zuigeling. En er kwamen geen grote mensen om hem te aanbidden. Nee, er kwamen de herders. En toen hij zijn bediening begon, liepen de zwakken, de zieken, de zondaars achter hem aan. De kleine kinderen, die zongen Hosanna voor hem. Maar zijn tegenstanders, die gaven hem een doornenkroon. En die hingen hem aan het kruis. Het lijkt het allerzwakste moment van God die naar de aarde kwam. Maar wat bleek? Het werd het krachtigste moment in de geschiedenis. Hier werd een krachtig fundament gemaakt voor het koninkrijk van God. Hier werd de Satan verslagen. De tegenstander werd uitgeschakeld. Volledig. Op een manier die niet lijkt te passen bij hoe het in deze wereld toegaat. Met macht, met bombarie, nee. In zwakte. En daar werkte God doorheen. Als een fundament voor zijn koninkrijk. En dit principe gebruikt God ook verder in zijn koninkrijk. Het principe van het kleine. Het principe van het zwakke. Anneke noemde net al, de kinderen, de zuigelingen, die al weten hoe ze God moeten prijzen en God werkt er doorheen. En we zien dat ook, hoe God te werk gaat in zijn koninkrijk, wat je hoort over de wereld. De mensen die het krachtigst zijn voor God, zijn vaak niet de mensen die het succesvol zijn in de maatschappij. God kiest zwakke mensen. Want zoals Paulus zegt, juist in onze zwakheid wordt Gods kracht zichtbaar. Dus denk nooit, nooit, nooit dat God jou in je zwakheid niet kan gebruiken. God huilt er juist van, omdat hij daar doorheen kan werken. Dat is een principe in zijn koninkrijk. Weet je, zuigelingen, baby's, die hebben geen concreet plan. Die hebben geen idee waarom ze op deze wereld zijn. Wat ze hier ook maar te doen hebben, hoe ze God zouden kunnen dienen. Maar God zegt, ik werk er doorheen. Productief zijn ze ook niet. Het enige wat ze produceren zijn vieze luiers. En soms hebben we ook wat idee van, ik maak er weer een zootje van. Maar God zegt, ik werk toch door je heen. Ik kan je toch gebruiken. En niet een klein beetje, nee. Ook om de tegenstander versteld te laten staan. Te laten zwijgen. Maar in Hebreeën gaat het niet alleen over de kleinheid van Jezus. Er staat, hij werd voor even onder de engelen gesteld. Maar daarna, toen hij de dood had overwonnen, staat er dat God, de Vader, alles onder de voeten van Jezus stelde. Maar er staat ook, dat zien we nog niet volledig. We weten het, we mogen erop vertrouwen, maar als we om ons heen kijken, dan zien we het nog lang niet altijd. Maar we mogen gaan zien, op de dag dat Jezus terugkomt, zullen we zien dat hij als koning terug zou komen. En dat alles onder zijn voeten is gesteld en wij mogen heersen met hem. Op een manier zoals God het bedoeld had. Wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond, staat er. Wij hoeven niet te wachten tot de dag dat Jezus terugkomt. Door ons geloof mogen wij hem dan zien zitten op die plaats naast de Vader met eer en heerlijkheid gekroond. We mogen die uitwerking er al van zien in ons eigen leven. Over hoe we kijken naar onszelf als geliefde kinderen van God. Als mensen die door God met eer gekroond zijn. Hoe we kijken naar de ander. Hoe we kijken naar de schepping. En we mogen mensen laten zien al iets van die eer en die heerlijkheid. Op onze beperkte manier, op onze zwakke manier. Maar hopelijk worden mensen erdoor aangetrokken. Doordat wij daarvan alvast kunnen laten zien. Onze grote God werd zelf klein om ons minuscule, minuscule, minuscule mensjes weer op onze grootste plaats te kunnen zetten. Een leven in relatie met hem. Een leven om de aarde te beheren zoals goed is, zoals God het bedacht had. En als we dat tot ons laten doordringen, kunnen we denk ik maar één ding zeggen. Heer, hoe heerlijk is uw naam. En ik wil jullie uitdagen om deze week, het wordt heel mooi weer, er zijn vast heldere avonden bij, om een keer naar buiten te gaan. En om een plek op te zoeken waar je dat licht even niet zoveel ziet van de stad, van de dorpen, van je schermpjes. Maar echt even te kijken naar die sterren. We kunnen er misschien niet zoveel zien als David in zijn tijd, maar toch als je goed kijkt, hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet. En om je dan eens te realiseren hoe groot God is en hoe klein wij zijn, maar hoe bijzonder die liefde van hem voor ons is. Hoe we van hem mogen houden. En als je dat dan ontdekt hebt buiten, en hopelijk weer vol verwondering bent, deel dat dan met elkaar. Misschien komt er al een lied in je op. Misschien schrijf je een gedicht, zoals David. Misschien komt er een mooie gedachte in je. Een foto. Eén simpel woord, maar deel het met elkaar. In de app. In als je iemand spreekt. Misschien in de dienst volgende week als er ruimte is. Deel het met elkaar, want wat is er nou mooier als ons met elkaar verwonderen over onze grote God. Zullen we nog bidden met elkaar? Vader, u bent groot en ontzagwekkend. We zijn onder indruk van wie u bent en ik wil uw naam prijzen daarvoor. En we danken u. Ook al snappen wij er helemaal niks van, dat u van ons houdt en dat u verlangt naar onze liefde. We danken u voor de verwondering die we mogen voelen en we bidden dat we die niet zomaar zullen kwijtraken. En dat we elkaar daar ook in kunnen aanmoedigen elke keer weer. Dank u ook voor deze prachtige psalm waarin David dat doet. In Jezus' naam.